Good evening and welcome, young people.
Goedenavond en welkom, alle jongeren.
I want you to stand down there.
Ik wil eigenlijk daar beneden staan.
So that I feel a bit younger than you.
Zodat ik me een beetje jonger voel, net als jullie.
But there is no place to put my Bible.
Maar dan heb ik geen plek om mijn Bijbel neer te leggen.
So I had to come up again.
Dus toen moest ik weer naar boven.
It's easier to do it like this.
En zo is het toch makkelijker, geloof ik.
Shall we pray before we start?
Zullen we bidden voordat we beginnen?
Lord, we thank you for this opportunity that we can come together like this.
Heere, we danken u voor de mogelijkheid dat we zo samen kunnen zijn.
We fully understand that it's only by your grace.
En we begrijpen ten volle dat het alleen door uw genade is.
Nothing else, Lord, can allow us to be like this together.
Dus niets anders wat ons toe zou kunnen staan om zo met elkaar samen te
only
zijn.
Only your grace and because you died for us on the cross.
Alleen uw genade en omdat u voor ons stierf van het kruis.
And we pray that you be with us this evening.
En we bidden dat u bij ons bent deze avond.
Come and present yourself among us.
Dat u bij ons wilt zijn met uw aanwezigheid.
Speak to us in a clear way.
En dat u tot ons spreekt op een heldere manier.
And honor and glorify your name through everything.
En uw naam verheerlijkt en verhoogt door alles wat gebeurt.
Amen.
Amen.
I'd like to read two portions of scripture to you.
Ik zou graag twee stukjes uit de Bijbel willen lezen.
The first one is in 1 Corinthians chapter 6.
Het eerste is in 1 Korinthe 6.
Verse 18.
1 Korinthe 6 vers 18.
No, sorry, 19 and 20.
Nee, vers 19. Vers 19 en 20.
Or don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself.
1 Korinthe 6, vers 19. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uzelfs niet zijt?
And then verse 20, for God bought you with a high price, so you must honor God with your body.
Vers 20, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam.
And then from the book of Titus, where Paul writes to Titus in chapter 2.
En dan Titus, waar Paulus schrijft in Titus hoofdstuk 2.
From verse 11.
Vers 11.
And that's the theme of our meeting tonight.
En dat is ook het thema van onze bijeenkomst vanavond.
And I'm reading from the English New Living Translation.
Ik lees uit de Statenvertaling.
For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people.
Titus 2 vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with self-control, right conduct and devotion to God.
Vers 12. En onderwijst ons dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld.
While we look forward to that wonderful event when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed.
Vers 13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus.
And then verse 14, he gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us his very own people, totally committed to doing what is right.
Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
I want to start off by telling you a short story.
Ik wil beginnen met het vertellen van een kort verhaal.
About two brothers.
Over twee broers.
Are there brothers here?
Zitten er hier ook broers?
Are there two brothers here?
Twee broers?
Ja? Okay. Three. Are you three? Well, even if we all not physical brothers, we are spiritual brothers and sisters. Can we say that?
Misschien zijn we niet allemaal lichamelijk broers en zussen, maar we zijn het absoluut wel geestelijk, of niet soms?
Now these two brothers lived together.
Nou, deze twee broers die woonden samen.
One was a Christian.
De een was christen.
And the other was a real criminal or gangster.
En de andere was een echte crimineel.
And the Christian brother used to pray for his brother almost every day.
En de christelijke broer die bad voor zijn criminele broer elke dag.
I don't know if you pray for your brother.
Ik weet niet
a young
of
person.
Jullie ook bidden voor jullie broer.
Or you pray for your sister.
Of voor je zus.
And that you have it on your heart that God would do something for your brother or for your sister.
En dat je het op je hart hebt gelegd gekregen dat God iets zou doen voor jouw broer of jouw zus.
And that our Christian lives are not just selfish lives.
En dat ons christelijk leven niet alleen maar een egoïstisch leven is.
And we're just satisfied and happy that, well, I know the Lord, I'm a Christian, and what the other one does is his business.
En dat we er tevreden genoeg mee zijn dat we zelf christen zijn en wat de ander doet, nou, dat is zijn zaak.
But this brother had a heart for his brother.
Maar deze broer had een hart voor zijn broer.
And he didn't know how that he could bring the gospel to his brother.
En hij wist niet op welke manier hij nou het evangelie moest brengen aan zijn broer.
And he tried many times to invite him to a service.
En hij probeerde het heel vaak om hem uit te nodigen voor een dienst.
He put him on the prayer list, put his name on the prayer list.
Hij schreef de naam van zijn broer op de gebedslijst.
He tried every day in his life to live before his brother that he would do something that would make his brother realize that the light would turn on, that his brother would also come to the Lord.
En elke dag was hij erop gespitst, was hij erop bedacht dat hij zo zou leven op zo'n goede christelijke manier dat misschien iets in zijn leven zijn broer aan zou spreken.
And his brother was not one bit interested.
Maar zijn broer was absoluut niet geïnteresseerd.
He was busy with drugs.
Hij hield zich bezig met drugs.
Fighting.
Hij vocht.
Going around with girls.
Hij speelde met meisjes.
Driving his car, smashing his car.
Hij reed zijn snelle auto en reed er niet alleen mee, maar maakte ook brokken.
And there was nothing that the brother could do to win this brother.
En er scheen helemaal niets te zijn waar deze broer zijn eigen broer mee kon winnen.
I don't know if they take drugs here in Holland.
Ik weet niet of jullie in Nederland ook drugs gebruiken.
Oh, you smoke.
Of roken jullie alleen?
Maybe that only happens in Africa.
Misschien gebeurt dat alleen maar in Afrika.
Oh, you know about it.
Het klinkt alsof jullie het ook kennen.
This brother was as bad as you can get them.
Deze broer was zo slecht als dat je je kan voorstellen.
And one day the Christian brother came home from a service.
En op een dag kwam deze christelijke broer thuis na een dienst.
He came into the house and here was his brother fighting with a friend.
En hij kwam het huis binnen en daar was zijn criminele broer aan het vechten met een vriend.
And his brother had a knife.
En zijn broer had een mes.
And he stabbed his friend.
En hij stak zijn vriend.
And so he said to his brother, run away, brother, run. Run as far as you can.
En hij zei tegen zijn broer, ren weg, ren zo ver als je kan.
And when his brother had run away, he went to the room, took out his brother's clothes, and he got dressed like his brother.
En toen zijn broer, de criminele broer, weg was gerend, toen ging hij naar zijn broerskamer en nam kleren van zijn broer en deed die aan.
In the meantime, people had phoned the police because they heard the fight.
Ondertussen hadden de buren en andere mensen de politie gebeld omdat ze gehoord hadden van het gevecht.
And he was arrested.
En hij werd gearresteerd.
And a bit later on, the man that was stabbed died.
En een tijdje later overleed deze man die gestoken was.
And this Christian brother was taken in his brother's name because he had his brother's clothes on and he looked like his brother.
En deze christelijke broer die werd gevangen genomen omdat hij zijn broers kleren aan had en hij leek ook op zijn broer.
And there was a court case.
En er werd een rechtszaak gehouden.
And he was found guilty of murder.
En hij werd schuldig bevonden aan moord.
And in those days you were given the death penalty for murder.
En in die dagen kreeg je daar de doodstraf voor.
And he was sentenced to death.
En hij kreeg de doodstraf.
And then years and years and years later.
En jaren daarna.
The other brother had this desire to come back. To where he stayed, to come back to the place where he was born.
Toen wilde deze broer, die wilde graag terug naar de plek waar hij geboren was.
And when he got there, he started asking questions.
En toen hij daar aankwam, toen begon hij vragen te stellen.
He said, long time ago, there was a fight in that house. And he asked the people around, do any of you remember that?
En hij vroeg zo'n beetje aan de buren van, joh, heel lang geleden is daar ooit eens een gevecht geweest in dat huis. Weten jullie daar nog iets van?
He said, and somebody was stabbed and he was taken to the hospital.
En hij zei, er werd ook iemand neergestoken en die werd naar het ziekenhuis gebracht.
Does anybody still remember that?
Weet iemand van jullie daar nog iets van?
And they said, what? They said, he wasn't just taken to a hospital. That man died.
En toen zeiden de buren, wat? Die man is niet alleen naar het ziekenhuis gebracht, hij is overleden.
He said, died.
Is hij overleden?
Because he knew he was the one that killed that man.
Want hij wist dat hij de schuldige was. Hij zei dood.
That can't be possible.
Dat kan niet waar zijn.
And he said, and what happened to the one that stabbed him?
En hij zei, wat is er gebeurd met degene die hem neergestoken heeft?
And they said to him, well, that one was found guilty of murder and he was sentenced to death.
En ze zeiden, nou, die is schuldig bevonden aan moord en hij heeft de doodstraf gekregen.
And he was broken. His heart was broken in two.
En dat brak zijn hart. Het brak zijn hart in tweeën.
He could not believe it.
Hij kon het niet geloven.
That his brother could give his life for him.
Dat zijn broer zijn leven had gegeven voor hem.
He knelt down and he cried with a broken heart.
Hij knielde neer en hij huilde met een gebroken hart.
And he said, how is that possible?
En hij zei, hoe is het ooit mogelijk?
That somebody can give their life for me.
Dat iemand zijn leven voor mij kan
he
geven.
He can lay down his life for my sake.
Hij heeft zijn leven neergelegd voor mij.
An innocent man.
En hij was onschuldig.
I'm the guilty one.
Ik ben de schuldige.
I'm the naughty one.
Ik was de lastige.
I was guilty of holding that knife.
Ik was schuldig aan het vasthouden van dat mes.
I killed him.
Ik heb hem vermoord.
Can it be possible, even if it's my blood brother, but can it be possible that somebody else can give their life for me?
Hoe kan het mogelijk zijn, ook al was hij mijn bloedbroer, hoe kan het mogelijk zijn dat hij zijn leven voor mij gaf?
Well, just think, you that have a brother. Would you go that far?
Nou, jullie die een broer hebben, zouden jullie zo ver gaan?
Even if it's your own brother.
Zelfs al is het je eigen broer.
Would you take that guilt upon you and say, kill me?
Zou je die schuld op je nemen en zeggen, oké, neem mij maar.
Let my brother go.
Maar laat mijn broer vrijgaan.
Just by word of introduction.
Dit is alleen maar een inleiding.
I want to show you young people what it means. Do we understand what it means when we read in the Bible that Jesus gave his life for us?
Ik wil jullie jonge mensen laten zien wat het betekent. En jullie jezelf laten beseffen wat het betekent dat Jezus zijn leven voor ons gaf.
You can read it again with me.
Je kunt het opnieuw met me lezen.
1 Corinthians 6, chapter 19.
In 1 Corinthe 6, vers 19.
It says, oh, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit?
Er staat, of weet gij soms niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?
Who lives in you and was given to you by God.
Die in u is, die gij van God hebt gekregen.
You do not belong to yourself.
En dat gij u zelfs niet zijt.
You've been bought. That's not in the Bible.
Nee, er staat niet, maar
you and I have been bought.
Jullie zijn gekocht. Jij en ik, we zijn gekocht.
With a price.
Met een prijs.
And that price was God's blood. Jesus Christ's blood.
En die prijs was het bloed van de Heer Jezus.
And verse 20 it says, for God bought you with a high price.
En in vers 20 zegt, want gij zijt duur gekocht.
So you must honor God with your body.
Zo verheerlijk dan God in uw lichaam.
Amazing that it says honor God with your body.
Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er staat, verheerlijk God met je lichaam.
Especially as young people.
Vooral voor jonge mensen.
We young people take special pride in our bodies.
Want wij jonge mensen, wij hebben een bepaalde trots voor ons lichaam.
You notice old people.
Hebben jullie als oude mensen bekeken?
Sometimes the blouse is not too straight.
De blouse zit niet helemaal recht meer.
And sometimes the one shoe is not as tight as the other shoe.
En de ene schoen zit niet meer zo vast als de andere
or
schoen.
Or maybe the dress is a little bit crooked.
Of misschien is de jurk een beetje gekreukeld.
But that's an older person.
Dat is een oud persoon.
Those things don't matter anymore.
Voor hun maakt het niet meer uit.
Or don't matter so much anymore.
Of in ieder geval niet zoveel meer.
But young people.
Maar jonge mensen.
They're very particular how they dress.
Oh, die zijn er heel erg op gericht hoe ze zich kleden.
Very, very particular how they look.
Heel erg erop gericht hoe ze eruit zien.
A young girl. Especially when there's boys around.
Vooral jonge meisjes als er jongens aanwezig zijn.
She makes very sure that she looks prim and proper.
Dan zal ze zich er 100% zeker van maken dat ze er perfect uitziet.
Am I right?
Heb ik gelijk?
Or does that only happen in Africa?
Of gebeurt dat alleen in Afrika?
The girls in Holland, they don't worry how they dress.
Hebben de meisjes in Nederland daar geen last van?
Even, especially when the boys are around, they don't even see the boys.
Vooral als de jongens zijn, dan zien jullie ze niet eens.
Is that true?
Is dat waar?
It's of special significance that the Bible says your body is the temple of God.
Het heeft een hele bijzondere betekenis dat de Bijbel zegt, je lichaam is een tempel van God.
And that's the body that God has bought.
En dat is het lichaam wat God gekocht
heeft. That's the body that Jesus has paid with his blood for.
Dat is het lichaam waar God met zijn bloed voor heeft betaald.
And the Bible says, look after that body.
En de Bijbel zegt ons dat we voor het lichaam moeten zorgen.
Take care of it.
Dat we erop moeten letten.
Don't treat it anyhow.
Behandel het niet zomaar als iets.
Don't just do what you like with it.
Doe er niet zomaar mee wat jij goed denkt.
Because as we've heard, it's not mine anymore.
Want zoals we hebben gelezen, het is niet meer van jou.
It belongs to Jesus.
Het behoort aan Jezus toe.
He's bought it with a price.
Hij heeft het gekocht met een.
With a high price.
En hij heeft het duur gekocht.
And now it's you that's looking after it as a young person for him.
En nu zorg jij voor dat lichaam voor hem.
And how do we do that?
En hoe doen we dat?
Can we do that?
Kunnen we dat?
Can the church do it for us?
Kan de kerk het voor ons doen?
Can our pastor do it for us?
Kan onze dominee dat voor ons doen?
How can we do it?
Hoe doen we dat?
And we come to our second reading that we read.
Dan komen we tot het tweede deel wat we hebben gelezen.
And Paul says to Titus.
Waar Paulus schrijft aan Titus.
In verse 11. 2 Titus verse 11.
Hoofdstuk 2 vers 11.
He says, for the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people.
Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
It's only possible through the grace of God.
Het is alleen mogelijk door de genade van God.
Do you agree with me?
Stemmen jullie daarmee in?
Or do you have another opinion?
Of hebben jullie een andere mening erover?
Can you keep your body as Jesus likes it, as Jesus wants it, without the grace of God?
Kunnen jullie je lichaam op zo'n manier bewaren zoals God het wil, maar zonder hem?
Why is there such a hunger in the Church of Christ throughout the world today?
Waarom is er zo'n honger in de kerk van God over de hele wereld vandaag de dag?
Because we have everything in the church.
Omdat we alles hebben in de kerk wat we nodig hebben.
We have all the teachings.
We hebben al het onderwijzen.
All the doctrine.
Alle doctrines.
Sanctification.
We hebben de heiligmaking.
We have baptism.
We hebben de doop.
We have everything there.
We hebben alles. Alles is aanwezig.
Which should keep us as young people.
Alles dat ons als jonge mensen voor God zou moeten bewaren.
But why are young people then not kept?
Maar dan, waarom gebeurt dat dan niet?
Why do so many young people go astray?
Waarom gaan zoveel jonge mensen van het pad af?
Why do so many young people turn their back on God?
Waarom keren zoveel jonge mensen hun rug op God?
Because you can only do it by grace.
Omdat je het alleen door genade kunt.
No church regulation.
Er is geen kerkverordening.
No religious institution.
Geen enkel geestelijk instituut.
Nothing that anyone can do for you.
Niets dat iemand maar ook voor jou kan doen.
Can maintain you except the grace of God.
Kan jou onderhouden behalve de genade van God.
And that's why Paul says to Titus, he says, this grace of God has been revealed.
En daarom zegt Paulus tegen Titus, die genade van God is aan ons openbaar gemaakt, is verschenen aan ons.
Bringing salvation to all mankind.
Wat zaligmaking heeft gebracht.
It has been revealed to us.
Het is aan ons geopenbaard.
It's not something that we can buy.
Het is niet iets dat je kunt kopen.
Something that we can work for.
Iets waar je voor werken kunt.
It's revealed by God.
Het is ons geopenbaard door God.
It comes to us as grace.
Het komt op ons af als genade.
Grace is an undeserved favor, they say in English.
Genade is een onverdiende, onverdiend.
A favor is something nice that somebody does for you, which you don't deserve.
Het is als iets wat iemand voor je doet wat je niet verdient.
Like a nice birthday present.
Bijvoorbeeld een leuk verjaardagscadeau.
Sometimes you even say, but I wonder why so and so gave me such a lovely present.
Soms kun je afvragen, ik vraag me af waarom die of die persoon me zo'n enorm cadeau gegeven heeft.
No reason for it.
Ze hebben geen reden toe.
They just like you.
Misschien vinden ze alleen maar leuk.
So they gave you a lovely present.
Daarom geven ze je een leuk cadeau.
And that's what God has done.
En dat heeft God ook gedaan.
Is there any reason why God should die for you and I?
Is er ook maar één reden waarom God voor jou en voor mij zou sterven?
Is there any reason that you can think of why God should care for you and I?
Is er ook maar één reden die je kunt bedenken dat God om ons zou geven?
It's an undeserved favor.
Het is een onverdiende gunst.
The Bible says he loved us before we even loved him.
De Bijbel zegt hij heeft ons lief gehad zelfs voordat wij hem ooit lief hadden.
And then he gives us this grace.
En dan geeft hij ons deze genade.
And then we come to our question.
En dan komen we bij onze vraag.
What is grace?
Wat is dan genade?
Did anybody answer that?
Heeft iemand die beantwoord?
Anybody got a comment?
Heeft iemand een opmerking?
Or an opinion?
Of een mening?
What is grace? Ria.
Genade is telkens weer vergeven worden van je zonde. Genade is de liefde van God te zien in nieuw jong leven. Genade is de liefde van God te zien in de natuur. Was dat translated?
Yes,
grace is every time again to be forgiven of your sins. Grace is the love of God, to see the love of God in new young life. And grace is to see the love of God in nature.
Thank you. Anyone else?
Nog iemand?
Someone there at the back said they did a study some time back.
Iemand achterin die zei grace. Dat er een Bijbelstudie is geweest
Would
over
like
genade.
To add to that?
Zou je er iets over willen zeggen? Wat je wil.
Wat is dat?
Vorig jaar was zij op een conferentie voor afstuderen. En het onderwerp was genade. Er is niets wat je vandaag kunt doen, waardoor Gods liefde voor jou zou vermeerderen of verminderen. God nam mijn zonde weg en legde het op Jezus. En als resultaat ervan ben ik vandaag vergeven. En hij nam de rechtvaardigheid van Jezus en legde dat op mij.
Thank you. What do we see there?
Wat zien we daar?
What Ria gave us and from what we got there from the back.
Wat Tante Ria schreef en wat we van achter hebben gehoord.
Grace is the gospel.
Genade is het evangelie.
What have we heard?
Wat hebben we gehoord?
Grace is love. It's God's love.
Genade is Gods liefde.
It's forgiveness from our sins.
Het is vergeving van onze zonden.
Without grace we have no God.
Zonder genade hebben we geen God.
Without grace we have no forgiveness.
Zonder genade hebben we geen vergeving.
And without grace we have no love.
En zonder genade hebben we geen liefde.
Without grace is the gospel.
Want daarom is genade het evangelie.
Because the Bible also says that it is by grace that we are saved.
Want de Bijbel zegt ook, het is slechts door genade dat wij behouden zijn.
It's another way of summing up the whole gospel.
Het is een andere term om het hele evangelie samen te vatten.
It is the gospel.
Het is het evangelie.
Because without grace there would be no Jesus.
Want zonder genade zou er geen Jezus zijn.
Without grace there would be no forgiveness.
Zonder genade zou er geen vergeving zijn.
And without grace there'd be no salvation.
En zonder genade zou er geen zaligmaking, geen redding zijn.
So grace is the gospel.
Dus genade is het evangelie.
Let's go a step further.
Laten we een stap verder gaan.
Still in Titus chapter 2.
Nog steeds in Titus 2.
And then verse 12.
Vers 12.
It says, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. Let's go that far.
En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakenden.
In the old English version it says, and we are taught to deny ungodliness.
It's the same in Dutch.
It's the same in Dutch.
Hmm.
Okay, that's good.
Er staat en dat het ons onderwijst om de goddeloosheid te verzaken.
Just stop for a moment and think about that.
Laten we hier even stilhouden en hierover nadenken.
What is grace?
Wat is genade?
Grace teaches us or instructs us to deny ungodliness.
Genade onderwijst ons om de goddeloosheid te verzaken.
It says we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures.
Er staat dat het ons onderwijst om te verzaken de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden.
That is grace.
Dat is genade.
That is what Paul writes to Titus and tells him.
Dat is wat Paulus aan Titus schrijft en hem vertelt.
He says Timothy, Titus, sorry.
Hij zegt Titus.
Make no mistake.
Maak hier geen fout.
Don't let anybody deceive you.
Laat niemand u bedriegen.
This grace that we have.
Deze genade die wij hebben.
Given to us by God.
Die door God aan ons gegeven is.
If it doesn't teach us to deny ungodliness and turn away from evil practices.
Als die genade ons niet onderwijst om de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden te verzaken,
then put a question mark behind it.
Schrijf er dan maar een vraagteken achter.
What is then this grace?
Wat is dan die genade?
Because in my Bible it's very clear.
Want in mijn Bijbel staat het er erg duidelijk.
And many people, and sad to say, many Christians abuse this grace or the word grace.
Want jammer genoeg zijn er veel mensen en ook veel christenen die dit woord genade misbruiken.
Have you heard this expression, it's under the grace? In English, well, they say that.
I don't think we've got it.
No. It's under the grace, it's an expression. Or sometimes, some people say it's under the blood.
Of mensen zeggen zelfs het is onder het bloed. Zijn and Engelse uitdrukkingen.
Whatever I do, whatever I say, however I live, falls under grace.
En wat ik dan doe, wat ik zeg, hoe ik leef, dat valt dan onder die genade.
And I'm not under the law anymore, because that's what the Bible tells me.
En dan ben ik toch niet meer onder de wet, want dat zegt de Bijbel.
I'm under grace.
Ik ben onder de genade.
And to some people and to some Christians, it then means I can do and I can live as I like.
En voor sommige christenen, voor sommige mensen betekent dit een vrijbrief om maar te doen en te laten wat ik
Because
wil.
Because I'm under the grace.
Want we zijn toch allemaal onder de genade.
Is that the grace that you're living under?
Is dat de genade waar jij onder leeft?
Is that the grace that has brought you as a young girl and a young boy?
Is dat de genade die jou als jong meisje of jongen gekocht heeft?
Is that the grace that Jesus paid for?
Is dat de genade waar Christus voor betaald heeft?
That I now can do whatever I like, say whatever I like and live as ever I like.
Dat ik nu maar kan doen, kan zeggen en kan leven zoals ik maar wil?
Or the grace that has come to you, that has been revealed to you, is it the grace that Paul talks about when he writes to Titus?
Of is de genade die aan jou is verschenen dezelfde genade als waarover Paulus schrijft aan Titus?
Where he says Titus and sinful pleasures.
Waar het zegt dat deze genade ons onderwijst dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken.
Is that the grace that's working in your life?
Is dat de genade die werkt in jouw leven?
As a young man and a young girl.
Als een jonge man of een jonge vrouw?
Just think a little bit about it.
Denk er eens over na.
Is that grace teaching you to move away from ungodliness?
Is het deze genade die jou onderwijst om de goddeloosheid weg te doen?
Is it working in you as a young person and showing you how to move away from ungodliness and sinful living?
Werkt die genade in jouw leven zodat het je leert om de goddeloosheid weg te doen, om er van af te keren?
Or what is it doing in your life?
Of wat doet die genade dan anders in jouw leven?
What does your life look like as a young girl or a young boy?
Hoe ziet jouw leven eruit als een jonge vrouw of een jonge man?
Are you busy turning away from godlessness?
Ben je bezig om je af te keren van goddeloosheid?
And your sinful pleasures.
En van je zondige begeerlijkheden?
I wonder as a young person if you've ever sat ever once and said to yourself, what is the godlessness in my life?
Ik vraag me af of jullie als jonge mensen je ooit wel eens één moment hebben gerealiseerd, echt gerealiseerd, en jezelf hebt afgevraagd, wat is de goddeloosheid in mijn leven?
What are the sinful pleasures in my life?
Wat zijn de wereldse, de zondige begeerlijkheden in mijn leven?
You know, we're all very good, especially as young people, sitting down and planning.
Weet jullie, we zijn er heel erg goed in, zeker wij jonge mensen, om neer te zitten en te plannen,
and
te organiseren.
We know when our studies are going to end and what we're going to do after that and how we're going to do it. Where we want to be in the next 2 years or 3 years or 4 years.
We weten wanneer onze studie afgelopen is. We weten wat we daarna willen gaan doen. We weten wat we de volgende 2 of 3 jaar beplannen.
But have we ever sat and said, what am I going to do with these sinful desires?
Maar hebben we er ooit eens bij stilgestaan om eens te gaan plannen wat we gaan doen met onze wereldse begeerlijkheden?
What shall I do with this godlessness in my life?
Wat zal ik eens gaan doen met die goddeloosheid in mijn leven?
Can grace come to me and I still continue?
Kan de genade tot mij komen en ik hier nog steeds mee doorgaan?
In godlessness?
In deze goddeloosheid?
In sinful pleasures and lusts?
In deze zondige begeerten en lusten?
Have you ever stopped to think, what is Jesus doing in my life as a young person?
Heb je er ooit bij stilgestaan en gedacht, wat doet Jezus eigenlijk in mijn leven als een jong persoon?
You might be in the church.
Misschien zit je wel in de kerk.
Maybe born in the church.
Misschien ben je wel geboren in de kerk.
Living your whole life in the church.
En je leeft je hele leven al in de kerk.
But you've never experienced Jesus's grace.
Maar je hebt nooit Jezus' genade ervaren.
I've heard many a sad story.
Ik heb veel droevige verhalen gehoord.
Where young boys and young girls have said, I've had my first sexual experience at a Christian camp.
Dat jonge jongens of meisjes zeiden, ik heb een eerste seksuele contact gehad op een christelijk...
You say camp?
Ja.
A youth camp.
Christelijk jeugdkamp.
Organized by the church.
Georganiseerd door de kerk.
Christian young boys and young girls coming together to get to know God better.
Christelijke jongens en meisjes die bij elkaar komen om God beter te leren kennen.
And sometimes that's where the worst filth can take place. I'm sorry to say it so straight.
Maar dat zijn soms de plekken waar de meeste drek eruit komt. En het spijt me dat ik dit zeggen moet.
But if we don't talk like this.
Maar als we hier niet over praten.
You'll probably continue living like that.
Dan ga je waarschijnlijk gewoon door om zo te leven.
Sitting in the church Sunday after Sunday.
Je zit in de kerk zondag na zondag.
And Monday to Friday still with your pornographic books.
En van maandag tot vrijdag houd je je nog steeds bezig met je pornografische literatuur.
And now you don't need to buy those books anymore.
En nu hoef je het al niet eens meer te kopen.
You just need to click on your computer on the internet.
Je gaat er alleen maar voor naar internet.
And you've got more than a whole bookshop.
En dan heb je veel meer als een hele boekwinkel bij elkaar.
Young people, I wonder if we realize where we are.
Jong mensen, ik vraag me af of we doorhebben van onszelf waar we staan.
We that claim to be saved by the grace of God.
Wij die claimen dat we gered zijn door het bloed van God.
By his precious blood.
Gekocht door zijn dierbaar bloed.
He paid for us.
Hij heeft voor ons betaald.
He bought us over.
Hij heeft ons overgekocht.
And now he tells us to serve him with our bodies.
En nou zegt hij tegen ons dat we hem moeten dienen met onze lichamen.
And he gives us the grace to do it.
En hij geeft ons de genade om dit te doen.
And I wonder whether we allowing that grace to work within us.
En ik vraag me af of we die genade ook toestaan om in ons te werken.
Many a young person sits in church on a Sunday.
Veel jonge mensen zitten in kerk op zondag.
But don't know how to get free.
Maar weten niet hoe ze vrij moeten komen.
From their lustful desires.
Vrij van hun lustgedachten.
And evil pleasures.
En hun verkeerde begeerlijkheden.
Many a young person can sit and satisfy their bodies, their lustful bodies, with their own hands.
En vele jongeren zullen in de kerk zitten, maar bevredigen hun eigen lichaam met hun eigen handen.
And defile their bodies.
En je besmeurt je eigen lichaam ermee.
And sit in the front row of the church on Sunday.
Maar je zit op de voorste rij in kerk op zondag.
Sing in the front row of the choir.
Je zingt op de voorste rij van het koor.
And the grace of God means nothing to you.
En de genade van God betekent helemaal niets voor je.
That's why I asked the question, what do we understand by grace?
Daarom stelde ik deze vraag, wat verstaan wij onder genade?
Can it be so?
Zou het zo kunnen zijn?
Should it be so?
Zou het zo moeten zijn?
Should we be living this kind of life that we are living?
Zouden we dit leven moeten leven zoals we het leven?
As young people calling ourselves Christians, bought by the blood.
Als jongeren die zichzelf gekocht door Christus bloed noemen.
Saved by the grace.
Gered door genade.
And living an ungodly life.
Maar we leven een goddeloos leven.
Living in our sinful and lustful desires and pleasures.
We leven in onze zondige begeerlijkheden.
That's why Paul brings this word to Titus.
Daarom schrijft Paulus dit aan Titus.
Titus, who was his younger brother, his younger apostle.
Titus was zijn jongere apostel.
And he says, Titus, if it is this grace, the one that God gave us.
En hij zei, Titus, als het deze genade is, de genade die God gegeven
the
heeft.
The one that Jesus shed on the cross.
De genade die God heeft bewerkt
the
door
one
zijn
that's
sterven.
Been revealed to us.
De genade die aan ons verschenen is.
Here's the test, Titus.
Hier is de test.
If this is the grace that we have,
als dit de genade is die wij hebben,
then this is what it should be doing in our lives.
Dan zou het dit moeten doen in jouw leven.
It should be. I always miss the verse here.
Verse 12.
Yeah. It should be instructing us.
Het zou ons moeten onderwijzen dat wij van goddeloosheid afwijken.
And sinful pleasures.
En de wereldse begeerten nalaten.
Is it doing that in your life, young boy and young girl?
In jullie leven?
I've been watching some of the young girls.
Ik heb sommige van de jonge meisjes eens zitten observeren.
You know the way they come into the service.
Weet je, op de manier hoe ze hier de dienst binnenkomen lopen.
And the way they just, you know, sit.
En de manier hoe ze zitten, hoe ze gaan zitten.
And then the hair just goes, you know, just in a certain direction, a special way.
Dan gooien ze het haar zo op een bepaalde manier over de schouder.
Because a young gentleman is sitting right there.
Want er zit een jonge man naast.
I don't know what the gentleman do. Do you put your feet on the chair?
Ik weet niet wat de jonge mannen doen. Doen jullie je voeten op de stoel?
Is that what grace is doing for us?
Is dat wat genade doet in jouw leven?
We can say so much. We can mention so many things.
We kunnen zoveel hierover zeggen. We kunnen zoveel dingen opnoemen.
I can just say what I see.
Ik kan alleen maar zeggen wat ik heb gezien.
You know much more what's in your life.
Maar jullie weten veel beter wat er in jouw leven plaatsvindt.
You know how you're living before the Lord.
Jij weet precies hoe jij leeft voor God.
And if God should open your heart.
En als God jouw hart zou openen.
And play that DVD that's inside here.
En die DVD eens af zou spelen die zich hier binnen bevindt.
I wonder what we would see.
Ik vraag me af wat we dan zouden zien.
We all look so nice here.
We zien er allemaal zo netjes uit hier.
We all look like we're going to heaven.
We zien er allemaal uit alsof we naar de hemel gaan.
But I wonder, those DVDs in your cupboard, those videos in your cupboard.
Maar ik vraag me af, die DVD's en die video's in jouw kast.
Or in your school bag.
Of in je schooltas.
Or wherever they might be.
Of waar ze zich dan ook bevinden.
I wonder if you're letting the grace of God work through those things.
Ik vraag me af of jij de genade van God laat werken door die dingen.
They are a curse.
Het is, die dingen zijn een vervloeking.
And you can argue with me and you can go against me and you can do what you like.
En je kan erover argumenteren met mij, je kan er tegen ingaan,
I can
je
guarantee
wil.
You those DVD's and those videos will not stand in, with you in heaven.
Ik kan je garanderen dat die video's en die DVD's niet bij jou zullen zijn in de hemel.
In the old days when I grew up.
In de vroegere dagen toen ik opgroeide.
Be careful now, I mustn't give my age away.
Nou moet ik voorzichtig zijn dat ik niet mijn leeftijd verraad.
But there was none of that in South Africa.
Maar toen hadden we die dingen niet in Afrika.
You had to go to cinema.
Dan moest je naar de bioscoop of naar een filmhuis om dat te zien.
And so the Christians could stay away from it.
Dus dan konden de christenen zich daarvan afhouden.
Today it's right in your sitting room.
Maar vandaag bevindt het zich precies in je in-huis.
And with the computer, it's even next to your bed.
En met de computer bevindt het zich zelfs naast
One
je
click.
Bed. Eén klik.
And you've got all the evil and the sexual desires and pleasures that you can want in a moment.
En je hebt al het kwaad, alle seksuele begeerten, die kun je bevredigen in één moment.
And many people say, many Christians say, but What does that concern you?
En veel christenen zouden kunnen zeggen, maar wat heeft dat voor betrekking op jou?
Do you know that famous humanistic saying?
Kennen jullie misschien die het beroemde humanistische uitdrukking?
It doesn't harm you.
Het doet je geen kwaad.
Nothing's happening to you.
Gebeurt toch niks met je?
It's my own body.
Het is je eigen lichaam.
It's my own mind.
Het is mijn eigen geest.
It's me.
Ik ben het toch?
So why do you worry about me?
Dus waarom maak jij je de druk om?
I'm doing it to myself. Leave me alone.
Ik doe het toch voor mezelf. Laat mij alleen.
But Paul says to Titus, this grace was revealed for all mankind, no matter who you are and where you come from.
Maar Paulus schrijft aan Titus, want de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt.
If you are part of Christ's body, you are counted there, and you need to allow this grace to work in you.
Als jij,
and cleanse you from all ungodliness and sinful lusts.
Als jij een deel van het lichaam van Christus bent, dan hoor jij hier ook bij, dan tel je hier ook bij mee. En dan moet je die genade in jouw leven laten werken om je te reinigen.
It goes on to say that we need to have self-control in this evil world.
Dan staat er nog verder dat we matig moeten leven.
It's amazing that Paul calls the world evil.
Het is toch
more than 2000 years ago.
Apart dat God, dat Paulus de wereld kwaad noemt. Here it's called the prison world.
Oh, the prison world. My version says evil. But you know what I mean.
Maar jullie weten wel wat ik bedoel.
Sometimes we think evil only started 100 years ago, or evil came when the motor car came.
Misschien denken sommigen van jullie wel dat het kwaad alleen maar in de wereld kwam toen de auto's in de wereld kwamen.
Sin is as old as man himself.
Maar zonde is al zo oud als de mens zelf.
And as long as we're in this world, it will be here.
En zolang als wij in de wereld zullen zijn, zal zonde er ook zijn.
That's why Paul says we need to have self-control in this evil world or in this present world.
En daarom zegt Paulus dat we matig moeten zijn, dat we zelfdiscipline moeten hebben in deze wereld.
Self-control to Christians sometimes poses a question mark.
Zelfdiscipline roept bij veel christenen vraagtekens op.
Because some Christians want to say, well, you're being a bit too legalistic now.
Want sommige christenen zouden kunnen zeggen, ik geloof dat je nu wel een beetje te wettisch wordt.
Don't make so many rules for us.
Maak toch niet zoveel regels
Why
voor
must
me?
We be self-controlled?
Waarom moeten we zoveel zelfdiscipline hebben?
But ask yourself,
maar vraag jezelf eens af.
Is this grace working in me?
Werkt deze genade in mij?
I'm reminded of Daniel in the Bible.
Ik herinner me Daniel in de Bijbel.
He practiced self-control unto his God.
Hij beoefende zelfdiscipline tegenover zijn God.
And even when the king made a law that every person must bow down 3 times a day.
En zelfs toen de koning een regel, een wet stelde dat elke persoon tot hem moest buigen 3 keer per dag.
Daniel refused.
Weigerde hij.
He said no.
Hij zei nee.
He prayed to his God.
Hij bad tot zijn God.
Have you got a question?
Heeft er iemand een vraag?
Ik hoorde pas een lezing over Daniel.
Some time ago I heard a study about Daniel.
En het was voor mij zelf iets nieuws en ik ken het verhaal van Daniel natuurlijk al heel lang.
And it was something new to me, although I know the story of Daniel quite long already.
En het gaat ook over die zelfbeheersing.
And it's also about this self-control.
Dat helemaal in het begin weigerde hij om het voedsel te eten en de wijn te drinken.
But right in the beginning, Daniel refused to eat the food and the wine of the king.
En als hij dat toen niet had gedaan,
and if he wouldn't have that self-control at that stage,
dan zou hij uiteindelijk gedwongen zijn geweest op het feest van Belshazzar de wijn te drinken uit de vaten van de tempel of de, hoe noem je dat, de bekers.
Yeah. Then finally at the feast of Belshazzar, he would have been forced to drink the wine from the cups of the temple.
Dus een heel klein iets in het begin, als je had gedacht van nou, is misschien niet zo erg.
So something very small in the beginning, if you think it's not too bad,
kan leiden tot een heel grote zonde later.
It can lead later on to a much greater sin.
Dus dat is, was voor mezelf wel een les, dus ik dacht, geef het even door.
Thank you. And Daniel was made to eat only vegetables.
So, dus Daniel die moest alleen groentes eten.
That was his punishment.
Dat was zijn straf.
And when they looked at him,
en toen ze hem bezagen,
he was healthier and fatter than all everyone else.
Was hij gezonder en dikker als iedereen als alle anderen.
In my own words.
Ik zeg het even mijn eigen woorden.
But that's the blessing of being obedient and being self-controlled unto God.
Maar dat is de genade van gehoorzaamheid en van zelfdiscipline tegenover God.
But just going back a little bit to what you said.
Maar laten we even teruggaan naar wat zij zei.
Sometimes we have small things in our lives.
Soms kunnen er hele kleine dingen in ons leven zijn.
Sometimes small sins, maybe like we heard, was it this morning? Maybe not even a sin, maybe just a little weakness.
Of misschien zoals we vanmorgen denk ik hebben gehoord, niet alleen een zonde, maar een zwakheid.
But in English, you know, we say if you give the devil your small finger.
Maar in het Engels zeggen we als je de duivel je pink geeft.
And he takes your whole hand.
Dan neemt hij je hele hand.
That's how it starts often.
En zo begint het heel vaak.
It looks so small and insignificant.
Het lijkt zo klein en onbelangrijk.
And maybe it starts with just a kiss.
En misschien begint het met 1 zoen.
But it doesn't end there.
Maar daar stopt het niet.
And perhaps you think, well, what's wrong with a kiss?
En dan denk je misschien nu allemaal wel van, maar wat is er nou mis met 1 zoen?
You're not doing anything bad.
Dan doe ik toch helemaal niks verkeerd?
You're not even doing it in secret. You're doing it in front of other people.
Ik doe het niet eens in het geheim. Ik doe het waar iedereen bij is.
But it can lead to something else.
Maar het kan leiden tot een volgend iets.
And very soon you will be very sorry where it's led you.
En al heel snel ga je daar spijt van krijgen.
But it might be too late.
Maar dan is het misschien al te laat.
But where did it start?
Maar waar is het begonnen?
Just with a small thing.
Met een heel klein iets.
And sometimes young people, we as young people, we don't realize that.
En soms hebben wij als jonge mensen dat gewoon niet door.
We think that we are in control.
We denken dat we alles onder controle hebben.
And we pretend that we know everything.
En we doen voor alsof we alles
weten.
And we
don't want to be told.
En we willen ons niets laten zeggen.
Because we're in control of our own lives.
Omdat we denken dat we ons eigen leven in de hand hebben.
And we very often wake up when it's too late.
En heel vaak worden we dan pas wakker als het te laat is.
What would you think of a captain of a ship?
Wat zou jij denken van een kapitein op een schip?
Who drives past the coast with his ship?
Die langs de kust vaart met zijn schip.
And according to the map, it's a very, very dangerous coast with lots of rocks.
En volgens de kaarten is dit een hele gevaarlijk stuk langs de kust met veel rotsen.
And he's told, according to his instructions, stay very far away from that.
En hem is verteld in de instructies dat hij ontzettend een heel groot eind uit de kust moet blijven.
Keep out to sea for so many and so many hours until you are past.
En hou dat vol voor zoveel uur en dan kun je terug.
And then this captain decides, well, you know, he knows a bit better than the people that made this map.
En dan besluit de kapitein, nee, hij weet het wel beter als degene die deze kaart hebben
this
gemaakt.
This is actually his ship, you know, and he's been driving it for quite a number
Want
of years.
Dit is toch gewoon, dit is toch zijn schip en hij vaart er al zoveel jaren op.
See, according to his thinking and his reasoning, he knows better.
Dus volgens zijn eigen denken, volgens zijn eigen redeneringen weet hij het gewoon beter.
And then he decides that no, he'll drive his ship as close as possible to these rocks.
En dan besluit hij, nee, hij gaat zijn schip zo dicht mogelijk langs de rotsen varen.
Because he's the captain, you know.
Want hij is toch de kapitein.
And he's so good.
En hij is zo goed.
He can go just next to the rocks.
Hij kan echt vlak langs de rotsen gaan.
And go past.
En dan passeren.
And sometimes as young people we take those chances.
En soms als jonge mensen nemen wij die die gevaren.
And we only wake up when the ship is on the rocks.
En we worden pas wakker als ons schip is gestrand op de rotsen.
When it's too late.
Als het te laat is.
I'm sure many of you have heard the story of a young boy in France.
Ik weet bijna zeker dat velen van jullie het verhaal hebben gehoord van de jongeman in Frankrijk.
He went down to the restaurant.
Hij ging naar het restaurant.
And there was a beautiful young girl.
En er
his
zat
age.
Een ongelooflijk mooi meisje van zijn leeftijd.
And he was a Christian boy.
En hij was christen.
And he knew in his heart, for me the grace of God has been working.
En hij wist in zijn hart dat de genade van God in hem werkt.
But this girl came closer to him and closer.
Maar dit meisje kwam steeds dichter naar hem toe.
And they started chatting.
En ze begonnen te kletsen.
And they started having some a meal together, eating something.
En ze gingen een keertje uit samen.
And then she said, "Don't you want to see my room?"
En toen zei ze, joh, maar wil je mijn kamer niet eens zien?
I'm living just in this hotel here.
Ik woon hier in dit hotel.
Come and have a look.
Kom eens kijken.
And one thing led to the next.
En het ene leidde tot het ander.
And the next morning,
woke up. De volgende ochtend werd hij wakker.
And he was in this bed, beautiful bed in this hotel room.
En hij lag in dit prachtige bed in deze hotelkamer.
And he was alone.
En hij was alleen.
What happened to his girlfriend?
Waar was zijn meisje gebleven?
Gone.
Weg.
He thought, let me get up quickly.
Hij dacht, laat ik nu maar snel opstaan.
Ran to the bathroom.
En hij rende naar de badkamer.
And there on this beautiful big hotel mirror.
En daar op die grote prachtige hotelspiegel.
Was written with lipstick.
Was geschreven met lippenstift.
Welcome to the AIDS club.
Welkom in de AIDS club.
We all know what AIDS is, eh?
We weten toch allemaal wat AIDS is.
That's ended up on the rocks.
Dat is als je op de rotsen strandt.
Started just so small.
Begint zo klein.
There's a story that I'd like to maybe come to a close with.
Er is een verhaal waar ik ermee af zou willen sluiten.
In communist Russia, some time back.
In het communistisch Rusland, een enige tijd geleden.
You know that the Christians were persecuted.
Jullie weten dat de christenen daar vervolgd werden.
And even many of them even killed
en
because they believed
in
Jesus.
Werden vermoord omdat ze in Christus geloofden.
Three men were captured.
Nou, drie mannen werden gevangen genomen.
And they were taken for interrogation.
En ze werden voor onderzoek opgenomen.
And they were told,
en hun werd verteld.
We're going to kill your wife.
We gaan
and your children.
Vrouw en jullie kinderen vermoorden.
And we're going to send you to Siberia.
En dan zenden we jullie naar Siberië.
If you want to escape.
Als je dit wil ontvluchten.
Just say Jesus is not Lord.
Zeg dan alleen Jezus is geen Heer.
There is no God.
Er is geen God.
You can go home.
We kunnen naar huis.
with your wife and your children.
Met je vrouw en je kinderen.
And live happily after ever.
En ze leefden nog lang en gelukkig.
They interrogated them for 3 days.
Ze hebben ze 3 dagen zo behandeld.
Day and night.
Dag en nacht.
They all said no.
Ze zeiden allemaal nee.
I serve God.
Ik dien God.
I believe in the living God.
Ik geloof in de levende God.
And he will protect me.
En hij zal ons beschermen.
They brought pictures of their wives and their children.
Ze lieten ze foto's zien van hun vrouwen en hun kinderen.
And said, "Do you want to see them again?"
En ze zeiden, willen jullie ze weer zien?
Deny God.
Verloochen God.
You can go home.
Kun je naar huis.
And you be with your family.
En met je familie leven.
After 3 days, all 3 of them said no.
En zelfs na 3 dagen zeiden alle 3 van hun nee.
Then they took them one by one.
Toen namen ze allemaal apart, 1 voor 1.
These 2 on this side couldn't hear what was going on the other side, what they were speaking.
2 aan de ene kant konden niet horen wat er met de ander gebeurde.
But after a while they just heard a gunshot.
Maar na enige tijd hoorden ze alleen maar een pistoolschot.
They thought, well, our friend is, our brother is gone.
Toen dachten ze, onze broeder is heen.
They took the second one.
Ze namen ze de tweede.
After a while the same thing, a gunshot.
En na enige tijd weer het pistoolschot.
And then they came to the third one.
Toen kwamen ze bij de derde.
They asked him.
En ze vroegen hem.
Do you want to see your wife and children again?
Wil je je vrouw en kinderen weer zien?
Will you deny God?
Zul je God verloochenen?
And he refused point blank.
En hij weigerde.
They said to him, turn around and go home.
En toen zeiden ze tegen hem, draai je om en ga naar huis.
The other 2 men were not shot, they fired in the air.
Die andere 2 waren helemaal niet neergeschoten, ze schoten in de lucht.
But they denied God.
Maar ze hadden God verloochend.
When he was gone, they shot those 2.
Toen hij naar huis was, de derde, toen hebben ze die andere 2 neergeschoten.
They said to him, when you get home, tell them they can come and fetch the bodies if they want to.
En toen zeiden ze tegen die derde persoon, als je thuis komt, vertel dan die andere vrouwen dat ze de lichamen van hun mannen kunnen komen halen.
The person telling the story was Richard Wurmbrand. I think you heard of him.
De persoon die dit verhaal vertelde is Richard Wurmbrand.
Richard Wurmbrand said, they sent the Christian back home.
En hij zei, ze stuurden deze christen terug naar huis.
Because they knew they would never be able to use him.
Omdat ze wisten dat ze hem nooit zouden kunnen gebruiken.
And they shot the other 2. They didn't keep them or prison them or make them work. They shot them.
En ze schoten die andere 2 neer. Ze hielden ze niet in de gevangenis of lieten ze werken. Nee, ze schoten ze eenvoudig
Because
neer.
Because they said, you're worth nothing to your Lord. What will you be worth to us?
Omdat ze zeiden, je bent niets waard voor jouw God. Wat zul je dan voor ons
you're
waard zijn?
Off dead.
Dan ben je er beter vanaf als je
If
maar dood
you
bent.
Can deny your God,
als jij je eigen God kunt verloochenen.
What will you do to us?
Wat zul je met
to
ons
our
doen?
Communist regime.
Aan het communistische regime.
You'll never be faithful to it.
Dan zul je ons ook nooit trouw zijn.
And they set the Christian free.
En ze stuurden de echte christen terug naar huis.
You see, self-control in our Christian life is what God asks of us.
Hier zien we dat het zelfdiscipline is wat God in ons leven van ons vraagt.
And that's what we must allow the grace of God to do in our lives.
En dat moeten we de genade toestaan dat de genade dit werkt in ons leven.
And as we allow God to work through His grace.
En als we God toestaan om in ons leven te werken door genade.
And as He cleanses us from all ungodliness.
En terwijl hij ons reinigt van al onze ongerechtigheid.
And takes away all those evil desires and passions.
En al die verkeerde verlangens en passies wegneemt.
We become changed.
Dan veranderen we.
We become worth the price that he paid.
Dan worden we de prijs waard die hij voor ons betaald
we become,
heeft.
Our bodies become of value to Jesus.
Dan worden onze lichamen van waarde voor God.
Then it makes it worth it that he died.
Dan maakt het waard dat hij voor ons gestorven is.
Don't crucify him a second time.
Kruisig hem niet opnieuw.
Every time you sin and you claim to be under the grace of God, you put another nail on the cross.
Telkens wanneer je zondigt en je zegt dat je onder de genade leeft, sla je een nieuwe
That's
spijker
not what
in
he
het
died
kruis.
For.
Daar is hij niet voor gestorven.
He died to set us free.
Hij is gestorven om ons vrij te zetten.
From every sin as we've read here, and
vrij
every
van
evil desire
elke zonde,
and passion.
Van elk verkeerde verlangen.
Allow that grace as a young person to work in your life.
Sta die genade toe om in jouw jonge leven te werken.
And if God speaks to you,
en als God het je spreekt,
stand on what he said.
Sta dan op zijn woorden.
Don't give in.
Geef
Because
niet,
then
geef
you're
niet
not
toe.
Even worth anything to the devil.
Want dan ben je zelfs voor de duivel
like
niks
those
waard.
Like 3 men, the communists didn't even want him.
Net als die eerste 2 mannen, de communisten wilden ze niet eens
stand
meer hebben.
Stand as a young person on what God has showed you or told you.
Maar sta als een jong persoon op wat God jou zegt.
Just in closing.
Nu om af te sluiten.
I read a book once about a man whose life had been changed by God.
Ik heb eens een boek gelezen over het leven van een man die compleet veranderd is door Gods genade.
This man was troubled by lust.
Deze man werd overwoekerd in zijn hart door lust.
It controlled his body and his mind like nothing else.
En deze lust had beheersing over zijn lichaam, zijn geest, over alles.
But nobody saw it.
Maar niemand zag het.
He looked like a respectable man going to work every morning.
Hij zag eruit als een gerespecteerd persoon. Hij ging naar zijn werk elke ochtend.
When he stood at the bus stop and he saw the young ladies
maar
in the street.
Als op de bushalte stond en hij zag de jonge dames door de straat lopen.
He never saw their clothes.
Zag hij hun kleren nooit?
He saw right through them.
Dan zag hij er recht doorheen.
Through their underwear, he could only see their naked bodies through their clothes.
Hij kon alleen maar in zijn gedachten hun naakte lichamen zien wandelen.
And he could only imagine that the skirts or the dresses would get shorter and shorter until there was nothing left on the lady. But in his mind, with his eyes.
En dan zou hij in zijn gedachten fantaseren dat die kleren steeds minder werden, steeds minder, totdat er helemaal niks over was.
And he was absolutely controlled by these lustful and evil thoughts.
Dus deze gedachten hadden compleet controle, beheersing over hem.
One day he met with Jesus.
Nou, op een dag ontmoette hij Jezus.
One day the grace of God came to him.
Eén dag kwam de genade van God.
And began to instruct him and teach him.
En deze genade begon hem te onderwijzen.
And to help him and show him to deny all ungodliness.
En hem te helpen om alle goddeloosheid te verloochenen.
And to distance himself from every evil desire.
En om afstand te nemen van elk goddeloos verlangen.
And the next week he had to go to work again.
De week daarna moest hij weer naar zijn werk.
And he saw the same girls on the street.
En hij zag dezelfde dames weer lopen op straat.
But now he had been transformed.
Maar hij was compleet veranderd.
And the girl with the shortest dress that he saw.
En het meisje wat hij zag met de kortste jurk aan.
He had the most compassion for.
Daar had hij de meeste medelijden mee.
He didn't see the legs anymore.
Hij zag de benen niet meer.
He didn't see through the clothes anymore.
Hij zag niet meer door de kleren heen.
He saw a soul that needed God.
Hij zag een ziel die God nodig had.
Because the grace of God had begun to work in his life.
Omdat de genade van God in zijn leven was beginnen te werken.
And when he got home.
En toen hij thuis kwam.
The first thing he did was he went on his knees and he prayed for each one of those ladies that was on the street when he went to work.
Het eerste wat hij deed was dat hij op zijn knieën ging en bad voor alle vrouwen die hij op straat had gezien die ochtend.
The grace of God had begun to do a work in his life.
De genade van God begon te werken in zijn eigen leven.
The price that God paid for him began to take its toll.
De prijs die God voor hem betaald had begon zijn tol te ontvangen.
Has it worked in your life?
Heeft het in jouw leven al gewerkt?
Has it worked in my life?
Heeft het in mijn leven gewerkt?
It's a question that we need to answer.
Dit is een vraag die wij moeten beantwoorden.
We've defined grace.
We hebben genade onder woorden gebracht.
Are we all happy?
Zijn we allemaal blij met de?
That's what grace is, according to the Bible.
Met deze betekenis die we aan genade hebben gegeven.
But does it stop there?
Maar stopt het hier?
Does it help just to know what grace is?
Helpt het ons alleen maar te weten wat genade is?
And carry on sinning.
En gewoon doorgaan met zondigen?
Back to church tomorrow morning.
Terug in de kerk morgenochtend.
And back to my sinful desires and lustful desires on Monday.
En terug naar mijn zondige gedachten en verlangens op maandag.
That's not what God died for.
Daar is God niet voor gestorven.
That's not what he gave his life for.
Dat is niet waar hij zijn leven voor heeft gegeven.
That's not why he shed his blood.
Dat is niet waarom hij zijn bloed voor ons gestort heeft.
It's one thing to know about grace and what grace is.
Het is één ding om te weten wat genade is en wat het inhoudt.
But let us begin to let it start working in our lives.
Maar laten we de genade beginnen toe te staan om te werken in ons leven.
Let grace start to do a work in our lives.
Laat genade een werk doen in jouw leven.
And you know what?
En weet je wat?
Your brother or your sister will be the first one to see it.
Je broer of je zus zal de allereerste zijn die dat opmerkt.
Who knows you better?
Want wie kent je beter?
Aren't you the one that says I must always wash the dishes?
Ben jij niet degene die zegt ik moet altijd alles doen?
Do you wash the dishes here in Holland?
Was jullie ook afwas hier in Holland?
My children have a turn every night. It's a different one to wash the dishes.
Mijn kinderen hebben allemaal hun beurt. Elke avond moeten de anderen de afwas doen.
One washes and one dries.
De een wast en de ander droogt.
But if there's no grace in their lives,
maar als er geen genade in hun leven
it's
is,
a fight every night.
Dan is het een gevecht.
Why
elke
must
avond.
I always do it?
Waarom moet ik het altijd doen?
I did it yesterday.
Ik heb het gisteren al gedaan.
And I do more than you.
En ik doe veel meer dan jij.
And you don't do anything.
En jij doet niks.
And you've got no grace.
En je hebt geen genade in je leven.
It's not working in your life.
Het werkt niet in je leven.
Just through that simple example, you know your life better than me.
Alleen maar door dit eenvoudige voorbeeld. Jij kent je leven veel beter dan
you
ik.
Know the challenges that Jesus has put before you.
Jij kent de uitdagingen die God je geeft.
You might think they're impossible.
Misschien denk je wel, het is onmogelijk.
But that's what he died for.
Maar daar is hij voor gestorven.
He died to set us free.
Hij is gestorven om ons vrij te maken.
He died to reveal that grace to us.
Hij is gestorven om die genade in ons te openbaren.
That will start working in us.
Dat hij in ons zou beginnen te werken.
Will cleanse us.
Dat hij ons schoon was.
Purge us from all evil.
Van al het kwaad.
All impurities.
Al het onreinigheid.
And make us new in him.
En ons nieuw te maken in hem.
Thank you very much.
Hartelijk dank.
Om Jan, you still wanted to close with something.
Om Jan, u wou nog afsluiten met iets?
Are there any questions?
Er zijn er trouwens vragen.
Yes.
Yeah, I thought, said something. I thought about, you know, the question what you first said is what is grace.
Ik dacht al na over de eerste vraag, wat is genade?
Yes, then I thought. One time I read in the Concordance, I read, so they said, grace deals with sin, and mercy surpasses sin, it goes to the need.
Goes to the need?
Yes, yes. For example, the blind Bartimaeus, he was blind, so the blindness is then a sickness, so it goes to the need. It doesn't look at the sin, but there's something like that, it said. The
grace deals with sin, and it goes to your need.
Mercy goes to the need. So they compared it with grace and the word mercy. And they said grace goes to the sin and mercy goes to the
mercy goes to the need.
In die concordantie maken ze een verschil tussen... Dan ben ik het weer kwijt.
Grace goes to the sin, mercy goes to the need.
Genade is voor de zonde en medelijden is voor de nood.
Ja.
Okay.
Okay, thank you. Anybody else? Did I make myself clear?
Heb ik mezelf zo duidelijk gemaakt?
If not, we can start again.
Zo niet, dan kunnen we weer overnieuw beginnen, hoor.
Thank you very much. If there are no questions, and may the grace of God be with you all, each and every one of you, and may you experience that grace.
Hartelijk dank.
Truly working in your life.
Alle van jullie en. Ik bid jullie toe dat die genade van God in jullie leven zal werken. Werkelijk zal werken.
Jan, you still wanted to.